Goedemorgen, welkom bij de kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal u de liturgie voor deze morgendienst voorlezen. We beginnen met gezang 124 en hierna zingen we lied 50 uit de eigen bundel. Vervolgens volgt de schriftlezing uit Micha 7 vers 1 tot en met 7. Na de preek zingen we psalm 130 vers 1 en 3. En volgens gezang 350 vers 2 en 4. En na de dank en voorbede eindigen we met psalm 27 vers 7. Ik zal nogmaals de liturgie halen. We beginnen met gezang 124. En na het moment voor de kinderen zingen we lied 50 de eigen bundel. Hierna volgt de schriftlezing uit Micha 7 vers 7. Na de preek zingen we psalm 130 vers 1 en 3. En na... Hierna gaan wij verder met het zingen van gezang 150 vers 2 en 4. En na het dankgebed en de voorbeden zingen we psalm 27 vers 7. Wens u een prettige dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters. Omdat we allemaal kinderen van onze hemelse vader zijn, begroeten wij elkaar als zusters en broeders. Weet u en de jongelui hartelijk welkom in deze dienst, op de eerste adventszondag, waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Ook de gasten heten we van harte welkom. Fijn dat u er bent en we hopen dat u een fijne dienst met ons zult hebben. Ook begroeten hen die deze dienst nu per telefoon of later via de cassetteopname of het internet met ons meemaken. Mijn naam is Kees Hamming. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst, is daar gelegenheid voor na de dienst. Ik zal dan samen met de predikant achter in de kerk staan. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken, beneden in de kerkzaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Bovendien is er na de dienst mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Mensen die daar behoefte aan hebben, die kunnen daarvoor bij de piano zijn. Daar zijn mensen aanwezig die daarin voor zullen gaan. Organist vanmorgen, Simon Kaardijk. Kinderbijbelgroepen 1 en 2, die komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. De collecte is vanmorgen voor de stichting Gaven. Het wijkt af van wat er in de contactsleutel stond. Daar stond dat het voor de stichting Stag was. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst, een kantatendienst, in dit kerkgebouw met onze zustergemeente CGK. Nu zal de eerste adventskaars aangestoken worden en daarvoor mogen Ruben en Eline naar voren komen. En jullie zullen geholpen worden. Als de kaars aangestoken is, dan zingen we het eerste vers van het adventslied. Daarvoor heeft u allemaal een formulier gekregen. Het verzoek is om dit formulier na de dienst weer achter in de kerk neer te leggen. Dan kunnen we het volgende keer weer gebruiken. Na Votum en Groet zingen we gezang 124. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Vandaag is het eerste advent. Dat vieren we blij. We steken 1 kaars aan en zingen daarbij.
Er is nu een moment om stil te worden voor God. En nu spreken wij uit dat onze hulp is in de grote naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zullen wij bidden? Hemelse Vader, omdat wij mensen zo van licht houden, bidden wij u dat in deze kerkdienst er iets zal zijn dat daarmee te vergelijken is, dat het licht voor ons wordt. Niet voor niets is er daarnet een kaars aangestoken. En wilt u nu toch maken dat dat ergens op slaat? En zo in ons midden zijn dat de boodschap van de Heer Jezus voor ons allemaal dat effect heeft, dat het lichter wordt. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. En als ik het goed heb, komt Anja Dijkstra ook naar voren.
Nee, is niet goed.
Ik kijk de andere kant op en ik zie Agnes naar voren komen.
Het is vandaag nieuwjaarsdag. Ja, zijn jullie het met me eens? Nieuwjaarsdag? Waarom niet? Wanneer is het nieuwjaarsdag?
1 januari.
Oh, en wat begint er op 1 januari? Een nieuw jaar. Ja, dat zegt iedereen, op nieuwjaarsdag begint een nieuw jaar. En dat klopt, staat in de agenda, het staat op de kalender. Maar er zijn nog veel meer nieuwe jaren. Weten jullie nog welk jaar er begon op 15 augustus van de zomer? Toen begon er ook een nieuw jaar. Toen was het vakantie geweest en toen gingen jullie naar school. En toen kwamen jullie in een andere klas. Meestal, of soms in dezelfde klas met een andere juf. Toen was het weer een nieuw jaar. Een nieuw, weet je hoe dat heet? Nieuw schooljaar. Dat is toch ook een soort nieuw jaar? Is Anna er? Nee, die zie ik geloof ik niet. Wie is er bijna jarig? Wanneer?
6 december.
6 december?
Ja.
Nou, dan is het voor jou nieuwjaarsdag op 6 december. Want dan begint je nieuwe jaar. Hoeveel jaar ben je nu?
5.
En dan word je?
6.
Dus dan begint er ook een nieuw jaar. Zo heb je allemaal verschillende nieuwe jaren. En vandaag begint ook een nieuw jaar. Echt waar hoor, het is echt een beetje waar. Vandaag begint het nieuwe kerkelijke jaar. Het jaar heeft ook de kerk heeft ook een jaar.
Ik ben vandaag.
Jij bent vandaag jarig. Twee nieuwjaarsdagen. Geweldig. Hartelijk gefeliciteerd. Gaan jullie straks boven voor haar zingen even? Nee, maar niet hier. Hè. Vandaag begint het voor haar nieuwjaarsdag. Want gisteren was ze nog. En vandaag is ze, kijk, zo gaat het. Nou, en de kerk heeft ook een jaar. En dat begint vandaag. Het nieuwe jaar van de kerk begint vandaag. Je zou denken, het begint met kerst. Ja, dat is ook bijna zo. Maar het duurt nog 1, 2, 3, 4 weken voor het kerst is. En de eerste kaars is nu aan. En als alle kaarsen aan is, dan is het kerst. Nou, en dan gaat het in de kerk natuurlijk over het kerstverhaal. Dat ga ik nou natuurlijk nog niet vertellen, hè? Dat is te vroeg. En trouwens, jullie kennen het verhaal wel, denk ik, hè? Van Jozef en Maria, de stal, op reis, de herders. Maar daarvoor, voordat Jozef en Maria op stap gingen, zijn er ook nog dingen gebeurd. Een klein stukje van die verhalen zal ik jullie nu vertellen. Want Maria, die was eigenlijk een beetje in de war. Er was zoveel gebeurd bij Maria. Er was een engel gekomen. En die had dingen tegen haar gezegd van een kindje. En hoe moest het nou met Jozef? Maar ze was ook heel blij. Want zij mocht van God dat kindje krijgen. Dat vond ze ook heel fijn. Maar er waren zoveel dingen in haar hoofd waar ze over na moest denken. En toen nam ze een heel slim besluit. Ze zei, ik ga op reis. Ik ga naar mijn tante. En dan kan ik er fijn over praten. Nou, op reis gaan was al niet zo makkelijk, hè. Dan weet je wel, hè. Toen stapte ze niet in de bus of in de auto of in de trein. En toen ze op reis ging en ze kwam aan bij haar tante. En als ik de naam zeg, dan weten jullie wat denk ik ook wel wie dat zijn. Want haar tante was tante Elisabeth. En dat verhaal kennen jullie ook. Van Zacharias in de tempel. Weet je wel dat hij niet meer kon praten tot hij een kindje kreeg. Die tante Elisabeth, tante van Maria, die kreeg ook een kindje. En Maria ook, dat had God beloofd. En toen dacht ze, dan ga ik met mijn tante erover praten. Al die dingen die gebeurd zijn. Een engel die komt. Ja, dat gebeurt toch zomaar niet. Dat er elke dag een engel komt. Dat was heel bijzonder. En tante Elisabeth, die vond het natuurlijk heel fijn dat Maria kwam. Kon ze lekker praten. Ja, want met Zacharias kon ze niet praten. Die kon een poosje helemaal niks zeggen. En toen kwam haar nichtje Maria. En toen Maria bij Elisabeth aan de deur kwam. Toen werd Elisabeth, die tante Elisabeth die een baby kreeg, zo blij. Die wist zelfs meteen dat Maria een kindje zou krijgen. En ze riep het uit. Ik ben zo blij dat je bij me komt. Maar ik ben ook helemaal vereerd dat je bij mij op bezoek bent. Want jij wordt een hele bijzondere moeder. En toen ze dat zei, weet je wat er gebeurde? Toen ging het kindje in de buik bewegen. Dat gebeurt, hè, als moeders in verwachting zijn. Dan gaan de kindjes, als ze wat groter zijn, in de buik ook bewegen. En precies op dat moment gebeurde dat. Wat een wonder was dat, hè. En Maria, die werd ook heel blij dat ze tante Elisabeth weer zag. En Maria, die ging ervan zingen. We noemen dat de lofzang van Maria. Nou, dat zijn hele beroemde woorden geworden. Want nu nog steeds zoveel honderden, wel duizenden jaren later, zingen nog heel veel mensen dat lied. Maar dat lied heeft alleen hele moeilijke woorden. Ja, wat moet ik nou tegen jullie vertellen? Dat lied van die moeilijke woorden. Er is een ander lied en dat lijkt... Nee, dat is ook het lied van Maria. Maar dat is precies geschikt voor kinderen. Dat ga ik voor jullie voorlezen. Luister. Dat zat Maria gezongen omdat ze zo heel erg ontzettend blij was. Van binnen ben ik toch zo blij. Die machtige God, die keek naar mij. Ik ben maar een heel gewoon persoon. Ik zit niet op een mooie troon. En toch krijg ik een heel groot wonder. Nou ben ik zomaar bijzonder. Wat is die God toch groot en goed, zoals hij al die dingen doet. De rijke en de grote, die doen niet meer mee. De arme en de kleine, die tellen voor twee. Wij hebben er al zo lang voor gebeden. En dat begon al honderden jaren geleden. En nu wordt het eindelijk werkelijkheid. En het zal duren tot in eeuwigheid. Van binnen ben ik toch zo blij. Die machtige God, die keek naar mij. Dat is het lied van Maria voor kinderen vertaald. Nou, daar is geen muziek van dit lied. Misschien komt het nog wel ooit, maar Daarom gaan wij een lied uit ons gewoon eigen bundel zingen. En dat is ook een heel blij lied. God is goed. Dat is heel blij om te zingen. Nummer 50.
De preek gaat over een tekst uit een van de zogenaamde 12 kleine profeten. Klein zijn ze niet omdat het zulke kleine jongens waren. Het waren vaak enorm sterke persoonlijkheden met een machtige boodschap. Maar de boeken die ze hebben nagelaten, die zijn klein. Vandaag uit de profeet Micha. Het zevende hoofdstuk, ik preek over vers 7, maar Michal Berghuis leest het stukje voor dat er ook aan vooraf gaat, dus vers 1 tot en met 7.
Dank. Ik zal met u lezen Micha 7, vers 1 tot 7. Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk. Geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. Zij die trouw waren, zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad, alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in. Rechters spreken recht tegen betaling. Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt en zo houden zij het recht op afstand. De deugdzaamste van hen is als een doornstruik. De oprechtste is erger dan een stekelhaar. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen en het volk is in beroering. Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader. De dochter verzet zich tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. En huisgenoten blijken vijanden. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. Ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Ik stel me zo voor dat de afgelopen dagen er in heel veel huizen gepraat is over die verschrikkelijke moord op dat schoolkind uit Hogerheide. Als je zelf naar school gaat, zoals heel veel van ons, de kinderen, dan denk je daarover na. En als je je kinderen naar school laat gaan, dan denk je daarover na. En als er dan een naam bekend wordt, dan komt het zo dichtbij. Jesse heette die. En hij was 8 jaar. En zomaar op school, in school, tijdens schooltijd, kun je vermoord worden. Dat is zo vreselijk dat ik denk dat daar heel wat over gepraat is en dat daar heel wat hoofden van ons mee bezig zijn. Als je nou op school al niet meer veilig bent. Nou, en daar past dan die tekst op die vanmorgen de preek bepaalt. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. Ik blijf hopen op de God die mijn redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Ik heb die woorden uitgekozen vanwege Advent. En ik wist toen nog niet, toen ik ze uitkoos, dat ze ook zo zouden passen op dit voorval. Maar daar passen ze wel op, want het voorgaande, het beginstukje van Micha 7, dat Michal voorlas, dat geeft een ervaring weer die wel lijkt op de ervaring na zo'n moord. Ik zeg dat zo, de ervaring dat de wereld onbetrouwbaar is geworden. Ik zal dat kort uitleggen. Ik ga niet het hele stuk uitleggen van Micha 7, maar ik pak er een paar dingen uit. In de eerste plaats dat er staat dat de rechters zich laten omkopen. Rechters spreken recht tegen betaling. Dan is de wereld niet meer betrouwbaar. Dan kan een moordenaar door een hoop geld te betalen zijn straf afkopen. Zo moet het niet. Dan is de wereld een chaos. Onbetrouwbaar. En dan huisgenoten blijken vijanden. Is dat gevoel in Hogerheide. We kennen die man die nu de verdachte is. Het is een klein dorp hier. Kan dat? Eén van ons, huisgenoten, je hebt het goed met ze, blijken vijanden te zijn. En dan de deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. Doornstruik en stekelhaag, dat zijn symbolen van nare dingen waar je aan prikt, waar je je vel aan openhaalt. En dan zegt hij zelfs de allerbesten, die zijn nog niet betrouwbaar. Zelfs de oprechtste is erger dan zo'n akelige stekelhaag. Nou, dat is een hele extreme situatie, waarin dus echt niks meer deugt. Helemaal niks meer. De wereld is totaal onbetrouwbaar geworden. Je bent super onveilig. Van alle kanten zitten er valkuilen. Dat is een hele extreme situatie zoals die in Micha 7 wordt geschilderd. Maar iets daarvan maken wij toch ook dus wel steeds weer mee. Zulk soort voorvallen, die maken daardoor ook zo'n indruk doordat dat gevoel ontstaat. De wereld is onbetrouwbaar geworden. Kan mijn kind niet eens meer naar school sturen. Ik durf niet meer naar school. Is toch erg als een kind dat denkt, ik durf niet meer naar school. En op die klacht volgt dus, maar ik... Ja, hoe sta ik daarin? Hoe sta jij daarin? Hoe ga je daar nou mee om? Met dat de wereld zo is. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. En waarom heeft dat nou met Advent te maken? Omdat Advent betekent dat God zegt, ik kom eraan hoor. Het woord Advent, dat betekent komst. Maar dat is nog een beetje te stijf, dat woord komst. Er zit actie in, er zit in, ik kom eraan. God geeft een definitie van zichzelf als ik ben de God die eraan komt. Ik ben die is en die was en die zal zijn. Denken wij. Maar er staat dus, ik ben degene die is en die was en die komt. God is een actiegod. Een God die zegt, ik kom eraan. En daar past dit dus op. Maar ik blijf uitzien naar de Heer. Er staat een woord dat ik het liefst vertaal met ik sta op de uitkijk naar de Heer. En dat past dus op elkaar. Hij komt eraan en ik sta op de uitkijk of die er al aankomt. Daarover hebben we het in de tijd van Advent. God is een God die daar aankomt. En wij? Als het goed is, staan we op de uitkijk. En daar ga ik nu 4 dingen over zeggen. Het eerste is dat het een keuze is. Maar ik, hoe ga ik nou met deze wereld die zo onbetrouwbaar geworden is om? Daar moet ieder mens een keuze in maken. En dat varieert van ik kan het eigenlijk niet aan. Ik moet daar maar niet aan denken. Ik vind het zo vreselijk. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer in deze wereld leven. Tot. Nou ja, het is nou één keer zo. Slaapblad om. Kunnen er ook niet eindeloos mee bezig blijven. Probeer er nou maar wat van te maken. Dat slijt dan ook wel weer. Je moet verder toch? Je kunt er ook aan wennen. Zeggen ja, zo is het leven. Stel je er maar op in. Weerbaarder worden. En er zit wat in. Maar het opvallende van Micha 7 is dat hij zegt, ik wil er eigenlijk me niet gewonnen aan geven. Ik blijf er eigenlijk toch tegen protesteren. Ik doe er niet aan mee. En mijn steun en toeverlaat is dat God er ook niet aan meedoet. En daarom ga ik toch een stapje terug en zeg ik, wereld, jij bent zo onbetrouwbaar geworden. Ik wil daar met al mijn kracht tegen verzetten. Ik wil een andere wereld. En daarom kijk ik uit naar de God die eraan komt. Daar zit ook wel activiteit in. Daar zit ook dat protest in en dat idee van, je legt je er toch zeker niet bij neer dat het zo is. We gaan toch niet van scholen vestingen maken met prikkeldraad eromheen. Dat kan toch niet? Maar er zit ook in van, we weten allemaal ook heel goed dat wij niet bij machten zijn dit kwaad uit te roeien. Dat proberen we al 2000 jaar en we weten dat dat niet kan. We geven er ons niet aan gewonnen, maar we hebben niet de illusie dat wij dit op kunnen lossen. En daarom maak ik de keuze. Ik zeg, God, u komt eraan. U de schepper. U alleen kunt er wat aan doen. En u hebt beloofd dat u eraan komt. En dan kijk ik naar u uit. Maar ik, zegt Micha. En dan lijkt het wel een eenling. Maar er zijn er meer die uitkijken. Toen Jezus kwam was daar Simeon in de tempel. En Anna. Het waren ook van die eenlingen die op de uitkijk stonden. En zo al die eenlingen bij elkaar opgeteld. Dat is de kerk. De kerk van Jezus Christus. Dat is die verzameling mensen die zegt. Maar we geven ons niet gewonnen. En we protesteren. En wij kijken uit naar God. Die eraan komt. Dat is de houding die Micha u, jullie wil overbrengen. Die keuze die je dan maakt. Zegt ja, Heer, we geloven u. En u moet er ook aankomen. Want hoe zou het anders moeten? Dat is Advent. En is het tweede wat ik erover zeg. Dat God eraan komt. Naar ons toe. En dat niet Micha zegt. Ik loop wel naar u toe. Ergens blijft Micha wel op zijn post. Hij loopt niet bij die school weg. Hij zegt niet, wegwezen hier. Dat is wel een gevoel dat je kunt hebben af en toe in de wereld. Wegwezen hier. Ik ga naar God toe. Ik ga schuilen bij God in een veilig plekje waar niemand bij kan. Dat is ook heel Bijbels. Och man, wat staat dat vaak in de Bijbel. Ik ga naar God toe om te schuilen bij hem. Maar het is niet het hele verhaal. Het hele verhaal is dat God zegt, ja, maar ik kom naar jullie toe. En dat Micha zegt, oké, dan blijf ik hier. Dan blijf ik ook wel in de buurt van die school staan. Want als u er aankomt, dan betekent dat dus ook dat u onze wereld belangrijk vindt. En zo is dat ook. Gods komen naar deze wereld betekent dat God deze wereld belangrijk wordt. God had ook kunnen kiezen ervoor om te zeggen, jongens, ik scheep jullie allemaal in een reddingboot en jullie varen weg van de wereld naar een veilig plekje bij mij en dan heb je niets meer met de wereld te maken. Maar zo is het niet. God komt naar deze wereld toe. En dat zie je in Jezus. Jezus zegt zo vaak, ik ben gekomen om, en dat zegt hij, op deze wereld. En dan staat hij naast al die beschadigde mensen. Ik ben gekomen. Dit is zo bijzonder. Dat God deze wereld niet loslaat. God vlucht niet van deze wereld weg. Dat is Advent ook. Het geloven dat God naar deze wereld toekomt. En dat wordt in Christus zo getoond. In Jezus zoekt God deze wereld op. En gaat hij er middenin staan. Micha zegt, daar kijk ik naar uit. Dat u naar ons toe komt. Naar deze wereld. En naar al die mensen. En dan is het derde. Dat Micha God kent als de God die mij zal redden. En aan het eind noemt hij hem mijn God. Hij zal mij redden. Hij is mijn God en hij zal mij horen. Hier zit de brandende overtuiging dat God iets met ons heeft. En dat God de liefde voor ons heeft om ons te helpen. En er zit de even brandende wederliefde. Hij is mijn God, zegt Micha. Ik heb ook iets met God. Het hoogtepunt tot nu toe van Gods komen naar de wereld, dat was dat hij een naam aannam die redder betekent. Noem dat kind maar Jezus, zegt hij. Dat betekent redder. Ik kom naar de wereld om te redden. En de hele Bijbel is vol van momenten dat God kwam om te redden. Eindeloos vaak als Israël in de puree zat, kwam God om te redden. Het ging niet altijd vanzelf. Hij had vaak ook wat uit te praten. Er was conflict tussen God en Israël, maar hij kwam. En toen kwam Jezus. En toen kwam God indrukwekkender dan ooit om te redden. Maar dat is niet opgehouden, dat gaat door. Het zit God zo in het bloed om te komen, om te redden. Zo wil hij bekend staan. Zegt, zo mag je me noemen, redder. En dat is onze verwachting, als het goed is, dat God komt om te helpen. En dan is er de belofte dat ooit de grote komst van Jezus Christus zo groots zal zijn dat de wereld echt helemaal weer goed is. En dat noemen we de wederkomst. Maar het aardige is dat in het Nieuwe Testament de meest geliefde uitdrukking daarvoor is de komst. Komst met een hoofdletter. Eén keer komt God eraan. En dan is het helemaal goed. Maar intussen zijn er steeds van die kleine reddingsoperaties. Die je zelfs toch ook af en toe zo ervaart. Ja, toen ik echt niet verder kon, God kwam mij helpen. Hoe? Och, weet ik niet precies, maar ik stond er niet helemaal alleen voor. Ik heb al zo vaak mensen horen zeggen: hij heeft me geholpen. God is de God die eraan komt om te redden. En daar vertrouwt Micha op. En daarom staat hij op de uitkijk. Heer, wilt u komen? Mijn God. Om redder te zijn. En het laatste wat ik erover zeg. Op de uitkijk staan, dat betekent wachten. Ik ken niemand die wachten leuk vindt. Wachten is heel vervelend. Ik weet nog wel, een paar jaar terug had je zo'n reclame voor een internetaansluiting waarbij je niet meer zo lang hoefde te wachten. En dan deed iemand, terwijl die zat te wachten, en ik weet niet wat. Je dacht, wat is die toch allemaal aan het doen? Ja, zegt hij, ik ben aan het wachten. Er komt geen eind aan. Nou, je bent een gek als je blijft wachten. Hè? Je moet natuurlijk, hup, nu, nieuwe internetaansluiting. Niet onnodig wachten. En weten jullie, dat is nou rampzalig voor ons geloof. Omdat wij krijgen de instructie. Wij moeten niet wachten, dat is helemaal niet nodig. Kan allemaal veel sneller en vlugger. Maar zo is leven niet. In het leven moet je soms wel wachten. Heel lang soms. En eigenlijk zouden wij een training nodig hebben om te leren wachten. En dus is alles wat mij suggereert dat ik niet zo lang hoef te wachten, is niet goed voor mijn geloof. Ik ben ook wel heel blij dat ik af en toe niet lang hoef te wachten. En ik word ook wel heel erg boos als ik de file inrijd. En ik merk dan dat ik nog niet zo goed kan wachten. Maar God zegt wel tegen ons, mensen, geloven is wel op de uitkijk staan hoor. Ik zal eens wat voorlezen uit Psalm 69. Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd. Mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. God, ik krijg moeie ogen van het uitkijken. Ik ben schor van het roep. Ik ben zo verschrikkelijk moe van het wachten. Verhaal van Saul die 7 dagen op Samuel stond te wachten. En toen kwam die nog niet. Ik kan me zo voorstellen dat die dacht, nou dan niet. Mensen die bij de Sinaï stonden te wachten tot Mozes terugkwam. 40 dagen. Ja, die man is dood. Die komt echt nooit meer terug. Och, wat laat God de mensen soms wachten. Man, wat laat hij ons wachten. Op die komst met een hoofdletter. Maar ik blijf uitzien. Dat is geloven. Amen. We zingen Psalm 130, vers 1 en 3 over de wachters die in een traag verlopende nacht uitkijken naar de morgen. Psalm 130, 1 en 3. Ik hoorde u vers 2 zingen, maar ik wil heel graag dat we vers 3 zingen. Want dat is dat uitzien van de wachters naar de morgen. Kan er nog een couplet, Simon? Dankjewel. Ja, daar komen de kinderen weer terug. Kom maar. Ik lees nu een paar versen voor uit de eerste brief van Timotheus om aan te duiden dat wachten nooit passief is en dat uitzien naar God altijd samen wil gaan met een levensstijl die alvast vooruitloopt op een wereld die door hem gered is. En zo lees ik voor uit 1 Timotheus 6. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Nu zal Jaap van der Heijden de collecte toelichten. En dat sluit weer wonderwel aan bij wat hier ons wordt aangereikt. Draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Jaap, ga je gang.
Ja, de collecte vanochtend is voor de stichting Gave. Deze stichting is een stichting die vluchtelingen helpt om weer een goede gemeente te vinden. Vluchtelingen die uit overal uit de wereld komen, losgeslagen van de plek waar ze vandaan kwamen, die in Nederland worden opgevangen. Nou, we weten allemaal uit alle discussies hoe lang dat kan duren. En de stichting Gave die helpt die mensen om weer een plek te vinden. En dat betekent tijdens de hele fase van het in opvangcentra en in asielzoekerscentra zitten, organiseren zij bijbelstudies. Eerst in de lokale taal die de mensen spreken. Dus je zoekt mensen bij elkaar, christenen bij elkaar, om met elkaar bijbelstudies te houden. Natuurlijk heel veel mensen die hier komen zijn christen. Maar ook mensen die het christelijk geloof zoeken worden daar natuurlijk ook bij betrokken. Het is zo dat de Stichting Gave ook mensen helpt om steeds weer een nieuwe plek te vinden. Zoals jullie misschien wel weten is het zo dat mensen hier vaak 5 jaar lang in een procedure zitten. Dan wel 10 keer van asielzoekerscentrum veranderen. Ieder half jaar moeten ze weer verhuizen, een nieuwe plek vinden. En de Stichting Gave zorgt ervoor dat ze steeds in de nieuwe plek waar ze komen, dat er weer mensen opgebeld worden van kijk, die en die komt eruit aan, die woont in Afghanistan, praat die en die talen. Kunnen jullie bij jullie in de gemeente ook daar opvang voor zoeken of... En verder zoeken ze ook zelf naar mogelijkheden om die mensen met elkaar te laten praten. Dat zijn bijna allemaal vrijwilligersactiviteiten, maar er zijn ook een paar coördinatoren voor. En voor het betalen van die coördinatoren, daar is de Stichting Gave in opgezet. Het werk van de Stichting Gave eindigt als mensen een status hebben en ook een nieuwe gemeente gevonden hebben. En in die nieuwe gemeente dan worden ze als het goed is, zoals hier ook, opgevangen. En de Stichting Gave richt zich dus juist op vluchtelingen. Het is vaak een lang traject en ik ben heel blij dat de stichting dit ook doet. En wat dat betreft wil ik ook de collecte ook graag bij u aanbevelen. Dus vanochtend.
We zullen nu danken en bidden. Ik noem de naam van Annette Niebold. Ze is nu in revalidatiecentrum Bliksembos. Dat betekent dat ze niet alleen dagbehandeling volgt, maar daar is ze ook 24 uur. En dat is niet mals. Dat is hard werken voor haar. En daarom is het goed om haar en haar gezin opnieuw aan onze God op te dragen. Ze zal het fijn vinden om post te ontvangen. Dat zei Annette ook. Ze zei, ik heb ontzettend veel post ontvangen. Ze is er helemaal beduust van. Vindt het ontzettend fijn. Dat liever dan veel bezoek. Als u op bezoek wil, coördineer het met Jaap. Bel hem, e-mail hem, vragen of het schikt. Want de mogelijkheden daar zijn beperkt. Maar uw meeleven met de post, dat heeft Annette buitengewoon gewaardeerd. Zullen we bidden? Vader in de hemel, wij danken u dat u een God bent die eraan komt. En zo willen wij naar u uitzien. Help ons om te wachten. Troost u ons met soms maar kleine dingen waaraan we kunnen merken, ja, hij is me komen helpen. En wilt u ons door uw Heilige Geest motiveren om zo in deze wereld te staan? Wil ons door uw Heilige Geest alstublieft het geloof en die hoop blijven schenken. Zo dat we niet opgeven, ons niet gewonnen geven, niet vluchten, maar trouw zijn. En wilt u dan toch trouw zijn, Heer, aan uw schepping en aan uw belofte. Wilt u zo naar Annette Niebold toekomen en haar gezin en ondersteunen en troosten en veiligheid schenken en verlichting. Wilt u zijn bij die verslagen dorpsgemeenschap in Hogerheide? En mensen de weg wijzen naar u toe, opdat ze van u troost en kracht verwachten en ontvangen. Wilt u het werk van Stichting Gaven zegenen? Wat fijn dat we iets kunnen bijdragen aan attent zijn voor asielzoekers op deze wijze. Heer, laat het een licht zijn voor hen in hun heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees en in al die verplaatsingen en in de verwerking van hun verleden. Wij bidden u dat er over heel de wereld bij al die miljoenen vluchtelingen tekenen blijven komen voor hen van ontferming en zorg en overgave. Wij bidden u voor mensen in de zorg, in de ziekenhuizen, in de thuiszorg die daar hun werk hebben. Met alle druk die daarop staat. Waardoor die toewijding zo in het gedrang kan komen. Wilt u geven dat in die zorgsector toch ruimte blijft voor mensen om iets van uw zorgzaamheid en liefde over te brengen. En wij bidden u voor het werk van de kabinetsinformatie. En wij vragen uw zegen dat het ertoe mag leiden dat ons land een goede regering krijgt, waarbij mensen hun persoonlijke belangen ondergeschikt maken aan het landsbelang. En wij bidden u, Heer, doe ook naar uw belofte dat u eenmaal komt om definitief alle kwaad weg te branden en de wereld te zuiveren en te herscheppen tot uw wereld. Wij staan op de uitkijk, Heer, nog altijd, nog steeds, samen met miljoenen en miljoenen kinderen van u. Heer, kom dan. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 27, vers 7. Gaat u uw weg met de belofte en de zegen uit Romeinen 16, vers 20. De God van de vrede zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van de Heer Jezus zij met u.